harte welkom bij deze podcast van de NVO, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen. Deze podcast gaat over het rapport Zicht op thuiszitten van het Koonstam Instituut. Dit rapport kwam in april dit jaar uit en is gemaakt in opdracht van de NVO. En ook in samenwerking met de Stichting Onderwijsgeschillen. De onderzoekers van het Koonstam Instituut geven in dit rapport niet alleen inzicht in factoren die een rol spelen bij het thuiszitten, ze geven ook aanbevelingen aan scholen, samenwerkingsverbanden en professionals. Deze podcast is speciaal bedoeld voor de beroepsgroep van de NVO. Mijn naam is Elisabeth van der Hoogen en ik heet mijn twee gasten van harte welkom. Dat is Eke Krijnen en Piet van Geel. Eke Krijnen, jij bent onderzoeker bij het Koonstam Instituut. Je bent ook net gepromoveerd op het thema relatie school en ouders. Van harte gefeliciteerd nog. En je bent een van de mede-onderzoekers en mede-auteurs van dit rapport. Wat was jouw rol?
Nou, mijn rol in dit onderzoek was eigenlijk het ambachtelijke werk. Het analyseren van die 80 uitspraken over leerlingen die thuis zitten, die beland zijn bij de geschillencommissie passend onderwijs. Dus ik heb die allemaal gelezen en met behulp van een codeerschema in overleg met mijn collega's hebben wij gekeken, ja, wat vinden we hierin? Welke factoren spelen nou bij deze 80 gevallen een rol?
En Piet van Geel, jij bent een van de zittingvoorzitters van de geschillencommissie passend onderwijs. Jij had ook het vermoeden dat in al die casussen en uitspraken interessante informatie zat.
Ja, natuurlijk. Ik heb alles bij elkaar ongeveer 175 zittingen gedaan bij de geschillencommissie en bij de landelijke klachtencommissie. Dan krijg je natuurlijk een idee over wat er zich allemaal afspeelt. En dan denk je van nou, dit is een schattende informatie die eigenlijk gebruikt zou moeten worden en nuttig zou moeten worden gemaakt ook voor beleidsdoeleinden. Dat doe je middels onderzoek of advies. Dit is één van de twee wegen.
Zo geschiedde door Eke Krijnen en haar collega Annabel Vaassen. Eke, is het feit dat je 80 casussen kon onderzoeken, maakt dat het uniek?
Nou, niet zozeer het aantal, maar wel de bron. Er is nog nooit onderzoek gedaan in deze uitspraken van de geschillencommissie passend onderwijs. Die uitspraken zijn wel openbaar. Ze zijn ook volledig geanonimiseerd natuurlijk. Maar ze zijn nooit gebruikt voor onderzoek. En het is in die zin wel uniek, omdat het toch een beeld geeft van een selecte groep van thuiszitters. Leerlingen waarbij er een conflict is opgetreden tussen de ouder en de school. Maar het geeft toch een beeld van wat er nou in deze gevallen gebeurd is.
Ja, je zei de uitspraken zijn openbaar. Dat is natuurlijk zo. Maar natuurlijk, de dossiers zijn niet openbaar. Even voor alle duidelijkheid, dat niet straks een luisteraar denkt van wat zijn dat voor dossiers. Want uiteraard is het de uitspraak wel iets anders dan het dossier.
Ja, waar we naar gekeken hebben zijn de uitspraken.
Met mijn twee gasten, Eke Krijnen en Piet van Geel, wil ik ingaan op de vraag, wat speelt nou een rol bij thuiszittende leerlingen of leerlingen die dreigen thuis te komen zitten? Ik wil het met jullie hebben over de aanbevelingen en ik wil met jullie vooruitblikken. Is er nog vervolgonderzoek wenselijk? En ik eindig met de vraag wat jullie de minister van Onderwijs zouden willen meegeven. En uiteraard gaan we in op wat de beroepsgroep hiervan mee kan pikken. Eke, om te beginnen, waarom zit een kind thuis?
Nou, wat deze data-analyse me in elk geval geleerd heeft, is dat er niet één antwoord is op die vraag. Dat kunnen echt heel uiteenlopende redenen zijn. Elke leerling is daarin uniek, maar ook elke situatie en elke school. Dus ik denk ook als je met ouders zou spreken en met kinderen, dat je heel veel verschillende verhalen hoort. Wat we natuurlijk wel in het onderzoek vonden, zijn een aantal steeds terugkerende dingen. We vonden bijvoorbeeld dat in bijna 80% volgens mij van de gevallen is er een probleem met het aanbod op school. Dus dan vinden de ouders dat er niet voldoende passend aanbod gegeven wordt. Dus de leerling wordt niet genoeg ondersteund. En daar hebben ouders en school vaak verschillende interpretatie van. De school zegt, ja, we kunnen niet meer doen. We weten het eigenlijk gewoon niet meer. We hebben alles gedaan wat er in onze macht ligt, maar nu is het op. En de ouders zeggen vaak, ja, jullie hebben het niet hard genoeg geprobeerd. Jullie kunnen wel passend aanbod bieden, maar jullie willen niet. Of jullie doen niet voldoende je best. En dat leidt natuurlijk vaak tot wrijving. Wat we ook zagen in deze data, is dat het heel vaak misgaat in die relatie tussen school en ouder. Dat is ook niet zo gek, want het zijn allemaal gevallen waarbij er een geschil is. Dus dat is eigenlijk een beetje een open deur. Maar wat we zien is dat heel vaak ouders hebben het idee dat ze onvoldoende betrokken zijn geweest bij wat er allemaal speelt. Dus dat ze veel te laat op de hoogte zijn gebracht van wanneer er problemen waren met de leerling. Dat ze nauwelijks zijn meegenomen in besluitvorming. Omgekeerd zegt school heel vaak van ja, het is echt onmogelijk om overeenstemming met deze ouders te bereiken. Ze willen niet meewerken. Wat ook vaak speelt is bijvoorbeeld het verschil van mening over wat een kind nodig heeft. Dus de school zegt, ja, dit kind moet eigenlijk naar het speciaal onderwijs. En de ouders zeggen wel, nee, jullie kunnen dit kind best bieden wat het nodig heeft, maar dan moeten jullie wel willen. Dat zijn natuurlijk hele lastige situaties. Dat zagen we veel in de data terug.
Zeer herkenbaar. Dit zijn precies de dingen waarover de conflicten ontstaan. En naar mijn mening is dat nog niet precies hetzelfde als de vraag waarom kinderen dan thuis komen te zitten. Dus je kunt wel een conflict hebben, maar dat leidt er niet toe dat het kind thuis komt te zitten. Tenminste, niet vanzelfsprekend. Er zijn globaal twee figuren natuurlijk. De ouders houden het kind thuis. En de school zegt, het kind blijft welkom. Maar de ouders zeggen, van dat doen we niet totdat jij ervoor hebt gezorgd dat ik mijn zin krijg, om het maar eens eenvoudig uit te drukken. En de andere figuur is dat school uiteindelijk de leerling verwijdert, waardoor die thuis komt te zitten als er nog geen andere school is gevonden. Nou, daar zijn dus twee kanten aan. En zo gaat het ook echt. Soms is er gewoon een ouder die die kinderen thuis houdt. Ik had laatst op een zaak waarin twee kinderen bijna anderhalf jaar thuis zaten. De school die zei dat is nergens voor nodig. Want we hebben voor het ene kind een andere school. Het andere kind kan gewoon terug in de klas. Dat is gewoon basisonderwijs. En maar dat gebeurde niet. En dan denk ik van ja, wat hier misgaat is dat leerplicht niet ingrijpt. Wat hier misgaat is dat die ouders toch niet helemaal verantwoordelijk handelen, zal ik maar zeggen. En zo kan ik de hele middag doorpraten, als u dus wilt, over wat er ook aan de kant van de school kan misgaan. Maar ik kan wel aan de kant van de school een paar mechanismen noemen, waarvan ik zie dat die er wel eens toe voor kunnen zorgen dat kinderen thuis komen te zitten.
En toch, Piet, we kunnen niet de hele middag praten, maar heb je een voorbeeld van een casus die jou bijstaat?
Misschien niet een specifieke casus, want dat zou het ook herkenbaar maken. Maar wat ik in ieder geval wel kan zeggen, is wat je heel vaak ziet, is dat in de loop van een schooljaar de school bedenkt dat het steeds moeilijker wordt om de ondersteuning te bieden die de leerling nodig heeft. En dan is het natuurlijk zaak om op tijd een ontwikkelingsperspectiefplan op te stellen, daarover goed in gesprek te gaan met de ouders, dat de ouders ook doorhebben dat ze het daarover hebben, dat de leerling misschien niet meer op school kan blijven, omdat er iets anders moet worden verzorgd. En daar gaat van alles mis. Het wordt niet goed voorbereid, soms niet door de school, soms snappen ouders niet wat er gebeurt. En dan opeens dan is het juli en dan zegt de school van Jantje mag niet blijven. Dan wordt het vakantie, dan gaat iedereen weg. En in september blijkt dat er nog geen andere school is. Er is wel een school gevonden, maar die willen de ouders niet. En dan zit opeens Jantje thuis. Dan proberen we ze een andere school te zoeken. Dat gaat niet meer, want alle scholen zitten vol. Of hebben geen zin in Jantje, want hij was niet alleen een beetje moeilijk, maar ook een beetje lastig. En dan zit hij wel mooi maanden of zelfs een half jaar thuis. Dat is een figuur die je vaak ziet rond de vakantie.
Kun jij daar wat op aanvullen?
Nou ja, wat wij in ons onderzoek gedaan hebben, is we hebben naar verschillende onderwerpen gekeken. We hebben eigenlijk gekeken naar factoren die je dan bij de leerling ziet. Ja, we hebben gekeken naar factoren die je rondom de school of de ouders ziet. En ook factoren buiten de school of de ouders. Nou, wat er is opgetekend in die uitspraken, is inderdaad heel veel omstandigheden bij de school en ouder. Dus wat ik eigenlijk net al zei, dat passend aanbod of die communicatie. Door de school wordt vaak in die uitspraken ook heel veel factoren bij de leerling genoemd. Ouders leggen daar minder de nadruk op, maar wat bijvoorbeeld veel geval was, veel leerlingen in deze steekproef hadden allerlei diagnoses met, nou ja, bijvoorbeeld een diagnose ADHD kwam relatief vaak voor, maar ook werden dingen als depressies genoemd. Pestproblematiek, kinderen die gepest worden, nou dat kan ook een factor zijn. Hoogbegaafde kinderen die heel ongelukkig kunnen zijn op school. Het zijn allemaal leerlingfactoren die ook een rol kunnen spelen. En ik wil zeker niet zeggen, en dat wil ik met klem benadrukken, dat het dus aan de leerling ligt dat ze thuis liggen. Maar wat het aantoont is dat het onderwijs misschien voor een bepaalde groep leerlingen, die niet op de middenmoot lijken, dat daar dus iets misgaat. Dat scholen daar misschien, wat ik het idee krijg, daar misschien minder goed op kunnen inspelen.
Ja. Maar daar gaat nou net passend onderwijs over. En het hele idee van passend onderwijs is dat een school de zorgplicht heeft voor die leerling die wat extra's nodig heeft. En die zorgplicht die is eigenlijk heel eenvoudig. Je biedt hem zelf de ondersteuning die hij nodig heeft en de ander zorgt ervoor dat dat elders gebeurt. Dus eigenlijk zou dat veronderstellen, en dat is ook de bedoeling van die wet, dat er nooit een kind komt thuis te zitten. Want hij krijgt tenslotte de ondersteuning op de school waar hij zit of de school waar hij naartoe gaat. Snap je? Dus dat kan eigenlijk op zichzelf genomen het probleem niet zijn.
En zeg je dan ook, Piet, bij die scholen zit die belangrijke zorgplicht, gaan ze te gemakkelijk over tot bijvoorbeeld verwijdering? Want ik las in het rapport dat heel veel casussen gaan over verwijdering.
Ik vind niet dat scholen over het algemeen te snel overgaan tot verwijdering. Ik vind wel dat de zorg die daaraan vooraf gaat en die daarna komt, niet altijd goed is ingevuld. En dat is net het punt. Als je tijdig ouders op de hoogte stelt van, joh, het gaat niet lukken. Het gaat gewoon niet lukken om het te bieden wat hij nodig heeft. Dan kun je daarvoor gaan zitten, dat is ook de bedoeling. Dat heet op overeenstemming gericht overleg over het ontwikkelingsperspectiefplan, waarin je kijkt van wat zijn dan de belemmerende factoren, waar moet hij uiteindelijk naartoe? En wat heeft hij dan nodig? Als je daar telkens netjes over overlegt met de ouders en je bent het erover eens dat het niet meer gaat lukken, ja, dan is het logisch dat hij ook naar een andere school toe moet. En dat leidt uiteindelijk dan tot verwijdering. Dus dat is op zichzelf niet zo gek veel mee mis. Ik zie wel dat scholen, zeker als er één keer een conflict is, ja, natuurlijk niks menselijks is mensen die op scholen werken, vreemd natuurlijk. Dus als je één keer een conflict hebt, dan wil je er ook vanaf. Verwijderingen die gaan meestal over veiligheid, vertrouwensbreuk of wat ze dan op scholen noemen handelingsverlegenheid. Die handelingsverlegenheid, dat gaat over waar Eke het net over had, hè, dus dat je niet meer de ondersteuning kunt bieden die het kind nodig heeft. Maar al die dingen zijn natuurlijk, ja, is ruimte voor interpretatie. Maar ik geef een voorbeeld, dat is echt wel iets wat ik heel vaak zie. Als mensen in een conflict zitten, dan zullen zeker ouders soms expliciet uitspreken dat ze de school niet meer vertrouwen. Dan zegt de school, zie je wel, er is sprake van een vertrouwensbreuk, we gaan verwijderen. Dat betekent dus dat er dan niet meteen wordt gekeken, kunnen we dat vertrouwen herstellen? Maar wordt er gezegd van, er is sprake van een vertrouwensbreuk, we gaan verwijderen. Nou, dat is iets wat ik nog wel eens zie, waarvan ik denk van, joh, dat probeer ik dan ook op de zitting te benoemen en te kijken of we daar niet tot een andere oplossing kunnen komen. Maar dat is wel een mechanisme dat ik vaker zie.
We hadden het over de gevallen van verwijdering. En wat denk ik wel opvallend is, dat in deze steekproef, en dat is misschien een bias in de steekproef, omdat het gevallen zijn waarbij er dus sprake is van een conflict. In deze steekproef was er relatief veel sprake van verwijdering. Dus dat scholen inderdaad een leerling van school stuurden. In relatief veel gevallen was er sprake van agressief gedrag bij de leerling. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Dat is ingewikkeld voor scholen, dat is ook ingewikkeld voor de leerling. Maar dat is natuurlijk heel heftig. Sommige van die gevallen zijn heel schrijnend, hoor. Ik denk dat dat voor het kind enorm heftig is om zo'n situatie mee te maken, waarbij je zo boos wordt of zo verongelijkt bent of je zo in de steek gelaten voelt. Maar het is natuurlijk ook voor de professional die daarmee om moet gaan heel heftig om een kind te hebben dat agressief is in de klas. En ik denk dus dat in deze steekproef die gevallen van verwijdering en agressief gedrag met elkaar te maken hebben. En dat is misschien niet representatief voor de hele grote groep thuiszitters in Nederland. In die zin is dit wel een bijzondere dataset, ook op die manier.
Ben ik eens met Eke, in die zin is het een selectie. Ik vind wel, als het gaat om agressief gedrag en ondersteuningsbehoeften, er zit een zekere overlap natuurlijk. Als kinderen ergens in het autisme spectrum zitten met ADHD, het is ook wel te verwachten dat hun gedrag niet altijd even gepolijst zal zijn. Dus, daar zit, dus wat is moet je het op gedragsniveau of op het probleem van ondersteuning benaderen? Nou, dat is dit soort zaken ook vaak aan de orde. En de school die zal dan soms op twee paarden gaan wedden en dat is wel eens tegenstrijdig. Want dan zeggen ze natuurlijk van ja, dit is heel erg onveilig gedrag. En dan zeg je van nou, dat valt misschien nog wel mee. En dan zeg je ja, maar bovendien kunnen we niet bieden wat hij nodig heeft. Dus ja, welke van de twee is het nou? Kijk, als het te onveilig is, kan dat op zichzelf een reden zijn dat de school een verwijderingsbesluit mag nemen in alle redelijkheid. Maar soms ook, ik heb wel eens meegemaakt dat de school beweerde dat de leerlingen en de leerkrachten dat hun veiligheid
was aangetast doordat een zesjarig driftig jongetje iemand tegen de schenen had geschopt. Nou, dan denk ik van dat gevaar lijkt me door de OK gezien nog wel meevallen, maar dat werd wel serieus volgehouden. Ik denk van joh, ga nou kijken wat het kind nodig heeft. Zeker als het wat andere problemen heeft, dan mag je niet van een zesjarige verwachten dat hij zelf precies de grenzen kent. Kom nou toch. Wanneer is het nou echt onveilig? Is dat ook echt de reden waarom u van de leerling af wil? Vindt u het niet gewoon te lastig? Erkent u ook dat er geen ander aanbod is en u er vanaf wil zijn? Is die ruzie met de ouders niet gewoon zo lastig dat je er überhaupt vanaf wil? Ga je nou de ouders de schuld geven? Dat gebeurt ook hoor. Dus dat ouders klagen omdat ze het niet eens zijn. En als ze dan klagen, dan zegt de school van u vertrouwt ons dus blijkbaar niet, dan moet het kind weg. Maar dat kan natuurlijk niet, dat noemen ze victimisatie. En als dat conflict één keer is opgelopen en er wordt tot verwijdering besloten, en dat gebeurt dan vooral in die vakantieperiode, dan heb je heel vaak dat het kind er even tussenuit valt en dat hij thuis komt te zitten.
Eke, jullie hebben literatuuronderzoek gedaan en casusonderzoek. Wat waren de verschillen of de overeenkomsten? Hoe past het bij elkaar?
Veel van de factoren die we in dit onderzoek in de data terugzagen, zagen we ook wel in de literatuur. Dus in deze steekproef was het voortgezet onderwijs eigenlijk oververtegenwoordigd. De meeste leerlingen kwamen uit het voortgezet onderwijs. En we zien in de literatuur ook dat thuiszitten vaker voorkomt in het voortgezet onderwijs. In deze steekproef waren ook jongens oververtegenwoordigd. 80% van de gevallen waren jongens. En ook zijn er enkele onderzoeken naar thuiszitten waarin duidelijk wordt dat inderdaad dat vaker voorkomt bij jongens. Dus dat lijkt overeen te komen. Dat de school geen passend aanbod kan bieden of het probleem met aanbod voor de leerlingen, dat wordt ook zeker in de literatuur genoemd. En dat zien we natuurlijk ook erg terug in deze dataset. Wat wel interessant is, en daar hadden we het net al over, in onze steekproef zien we veel leerlingen met agressief gedrag. En dat komt uit de literatuur niet heel duidelijk naar voren als een factor bij thuiszitten. We zien in de literatuur bijvoorbeeld veel meer aandacht voor juist internaliserende gedragsproblematiek, zoals angststoornissen of depressie en dat in combinatie met andere dingen. Dat kwam in deze steekproef weer niet heel veel naar voren. Dat is wel een verschil en dat is mogelijk een bias vanwege de specifieke doelgroep. Wat ook overeenkomt met de literatuur, dat maatwerken, ja, dat is een beetje een open deur, maar het bieden van maatwerk aan leerlingen, dat een manier kan zijn om thuiszitten tegen te gaan. En dat leek ook in deze steekproef, als scholen veel maatwerk hadden geboden, dan kregen ze ook vaker gelijk bij de geschillencommissie.
Dat is natuurlijk het hele idee van passend onderwijs, dat je maatwerk biedt. Het is wel aardig wat je net zei over in de literatuur wordt veel gezegd over leerlingen met internaliseringsproblematiek die thuis zitten. Maar dat is dan ook vaak omdat het voor hun heel wat moeilijk kan zijn om een goede onderwijsplek te vinden. Dat is echt soms heel moeilijk. Terwijl als het gaat om die externaliserende problemen, dus die kinderen die ook uiteindelijk agressief gedrag kunnen vertonen. Dat leidt wel eerder tot verwijdering. Maar verwijdering leidt niet noodzakelijkerwijs tot thuiszitten. Als het goed is, leidt dat niet tot thuiszitten. Hè? Tenzij het echt te gek wordt. Maar heel vaak is het dan ook wel een andere oplossing voorhanden. Maar duurt het gewoon een tijdje voordat het kind daar terecht kan. En dat is een kwestie van een organisatie waarin, naar mijn mening, de scholen best vaak boter op hun hoofd hebben.
En helpt het dan, Piet, als jullie een uitspraak doen, om een kind toch ook weer sneller naar school te krijgen?
Ik hoop het wel. Als dat niet zo is, dan zou ik er meteen mee stoppen. Het is zo dat meestal de adviezen van de GPO worden opgevolgd door de scholen. En een andere manier waarop we kunnen helpen is dat we gewoon op de zitting nog proberen te kijken of we niet toch een paar stappen kunnen zetten om het probleem een beetje uit de weg te ruimen. Dat kan allerlei gedaantes hebben. Maar ook het feit dat er een zitting aan zit te komen, waar een school ook vaak niet altijd zin in heeft, kan ook nog wel eens een extra motivatie opleveren om toch een andere oplossing te verzinnen.
Laten we kijken even naar de beroepsgroep, de aanbevelingen althans voor de pedagogen. Welke rol, Eke, zouden zij kunnen spelen, bijvoorbeeld bij zo'n betere relatie tussen school en ouders?
Ik denk dat het onderzoek laat zien dat die relatie tussen school en ouders vaak een van de omstandigheden zijn waar dat thuiszitten dus niet wordt opgelost als het daar mis in gaat. Doordat het onderzoek aangeeft dat daar een probleem zit, denk ik dat het heel helder moet zijn dat je daarin moet investeren als school. Dus je moet investeren in dat contact met ouders. En niet alleen in het contact met ouders waarvan je denkt, oh, leerling gaat het misschien moeilijk krijgen, maar in het contact gewoon met alle ouders. Dat hoort erbij. Leerlingen komen met ouders, met een gezin. De leerlingen waar je heel makkelijk mee overleg kan en de leerlingen die je wat extra moeite kosten misschien als leerkracht, maar ze hebben allemaal een eigen leven. En als leerkracht moet je daar denk ik echt oog voor hebben. Waardering ook voor hebben. Hoge verwachtingen van kinderen en van hun ouders. Ik denk dat daar echt wel een slag te slaan valt.
En ligt daarbij ook een rol voor pedagogen?
Ja, ik denk dat pedagogen daar misschien in zo'n school professionals wel bij kunnen ondersteunen. Heel veel professionals doen dit ook al goed natuurlijk. Hè? Dus dat is, laat ik dat vooropstellen. Ik ken genoeg scholen waarbij dat contact met ouders echt een speerpunt is. Maar ja, ik ken ook scholen waarbij dat minder het geval is. Ik denk dat pedagogen leerkrachten daarin kunnen professionaliseren. Gewoon kunnen ondersteunen van hoe zou je dit gesprek aan kunnen gaan. Ook voor pedagogen geldt, ik denk ook dat dat heel goed is om te bedenken. Wat zijn je eigen aannames ten opzichte van bepaalde ouders? Als een ouder in jouw ogen, nou ja, tussen aanhalingstekentjes moeilijk doet, hoe ga je dan, hoe reageer je daarop? Denk je, schrijf je die ouder af? Of denk je, hé, wat zit daarachter? Waardoor komt dit? Wat is er aan de hand? Waarom loopt dit nu niet lekker? Ik denk dat het heel belangrijk is om een beetje die onderzoekende houding te stimuleren. Van ga op zoek, zowel bij leerlingen als dus bij ouders, naar een achterliggende oorzaak van iets wat niet lekker loopt.
Ja, pedagoog heeft natuurlijk ook vaak een rol als IB'er of als orthopedagoog binnen de school met een ietsje andere rol. Ook bij het onderzoeken wat nou de leerling nodig heeft. Hè? Dus die spelen ook een rol in de beslissing van komt er nou een ontwikkelingsperspectiefplan? Gaat het hier om een kind met een behoefte aan extra ondersteuning? En van daaruit hebben die pedagogen natuurlijk ook een rol in het contact met de ouders bij het overleg dat daarover gevoerd moet worden volgens de wet. Dat overleg komt vaak te laat op gang. En als het overleg er is tussen school en ouders, dan wordt er wel gesproken over wat het kind nodig heeft, maar niet echt systematisch in de zin van maatwerk leveren, planmatig volgens het ontwikkelingsperspectiefplan. En waar staan we nou? Wat wordt nou de behandeling of het handelen van de school? Dat is een onderdeel waar de ouders het instemmingsrecht hebben, wettelijk recht, om daarmee in te stemmen of daar niet mee eens te zijn. In sommige regio's wordt bijvoorbeeld pas een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld tegen de tijd dat het kind naar het speciaal onderwijs moet, dan ben je te laat. Want dan heb je al veel eerder geconstateerd dat het kind een behoefte aan extra ondersteuning heeft. Dat moet je dan nog eerder doen. En dat gaat over communicatie. Want je kunt dat plan niet opstellen zonder dat ook de ouders inbrengen wat het kind nodig heeft. Want dat is de bedoeling. Dus natuurlijk, alles is communicatie. Maar in het kader van passend onderwijs is het ook gestructureerd vormgegeven en dat wordt niet altijd gevolgd.
Ja, en een van de aanbevelingen uit ons onderzoek ook is die aandacht voor het vroeg signaleren van wat er speelt. Het betekent een bepaalde alertheid op, hey, dit kind is nu een paar dagen ziek, wat is er aan de hand? Dan hoef je niet meteen alle alarmbellen te gaan rinkelen, maar vroeg signaleren wat er met kinderen aan de hand is en dus ook de risico's op thuis zitten inschatten. En dan, als je bepaalde ideeën hebt of als er bepaalde alarmbellen gaan rinkelen, het niet voor jezelf houden of met je collega's alleen bespreken, maar zeker dus met de ouder. En dat zijn misschien niet altijd makkelijke gesprekken, want het is dus gewoon veel fijner om een gesprek te hebben met ouders over hoe geweldig het allemaal gaat. Als ouder en leerkracht sta je er echt samen in. Die ouder wil het beste voor het kind en die leerkracht wil ook het beste voor het kind. En dat is altijd het uitgangspunt, denk ik, van iedere professional en van iedere ouder. En dan kan je heel veel.
Piet, jij bent behalve jurist ook pedagoog. Waartoe zou jij pedagogen willen oproepen in dit kader?
Niet specifiek pedagogen, maar gewoon pedagogen in hun rol als professionals binnen de school. En die moeten natuurlijk mee uitvoering geven aan de rol van de school. En als het dan gaat om die communicatie, sluit ik heel graag aan bij wat Eke daarnet over zei. Daar heb ik eigenlijk niet zo gek veel op toe te voegen. Het is natuurlijk zo dat je soms ook hele lastige ouders hebt. Komen natuurlijk ook bij ons in de zittingzaal. En dan denk je van ja, ik snap wel dat dit moeilijk is. Maar toch, je zult met die ouders linksom of rechtsom in gesprek moeten. Zodat ze zien dat ze serieus genomen worden. Dat ze zien dat dat ook de school begrijpt wat de ouders beweegt en waarom ze iets anders willen. Nou, ik denk dat een pedagoog daar ook een hele goede rol in kan spelen. Omdat hij ook het inhoudelijk pedagogische verhaal vanuit het perspectief van de school heeft. Wat ze daarnaast kan leggen, ook kan benaderen. Ouders die willen soms de boel overnemen. Een pedagoog moet duidelijk kunnen maken wat de eigen rol van de school is in die communicatie. En dat kan conflicterend zijn, maar duidelijkheid is altijd bevorderend voor de communicatie.
En kun jij iets meer vertellen over wat voor ouders aankloppen bij de geschillencommissie en wat hen drijft?
Wat hen drijft is heel eenvoudig. Liefde voor hun kind en dat ze echt het beste met het kind voor hebben. Dat is echt 99 van de 100 keer. En dat is voor de hand liggend, maar is wel waar. Wat voor soort ouders, daar kun je werkelijk niks over zeggen. Dat zijn wel opgeleide parelsnoertjes met een querulante inslag tot mensen die juist de Nederlandse taal niet zo goed beheersen en die daar alleen maar zitten omdat ze, en dan ook op zittingen, er blijf vergeven dat ze eigenlijk niet goed hebben begrepen wat er nou allemaal is gebeurd en dat nog steeds niet begrijpen. En daar zit een hele hoop tussen. Echt alles komt naar die commissie.
We hebben ons vizier al redelijk gericht op de scholen. Laten we iets nog zeggen over de samenwerkingsverbanden. Eke, kun jij één aanbeveling geven voor een samenwerkingsverband? En Piet, jij ook. Eke.
In die casussen die ik heb geanalyseerd, kwam de rol van het samenwerkingsverband niet altijd heel helder naar voren. Dus ik vind het eigenlijk moeilijk om daar iets over te zeggen. Wat ik wel zag, er waren 4 gevallen waarin er in de uitspraak kritiek werd gegeven dat de school het samenwerkingsverband onvoldoende had betrokken. En toevallig in al die 4 gevallen, het zijn er niet veel, maar in precies die 4 gevallen waarin dat zo was, dus dat er dus kritiek was dat de school te weinig contact had gezocht met het samenwerkingsverband over deze leerling, heeft de school ook geen gelijk gekregen. Dus hebben de ouders gelijk gekregen. Dus ik kan me voorstellen dat dat betekent dat het dus heel belangrijk is om die hulp van het samenwerkingsverband op tijd in te roepen en niet als school helemaal te blijven doormodderen met een bepaalde leerling en het zelf te willen oplossen, maar wel echt hulp te vragen. En het samenwerkingsverband kan die hulp natuurlijk ook bieden.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat is natuurlijk wel een advies aan de school, want die moet het samenwerkingsverband erbij betrekken. Het samenwerkingsverband zelf, daar bestaat nogal wat verschil tussen. Bij sommige samenwerkingsverbanden is het geld meer verdeeld tussen de scholen en is de organisatie van een samenwerkingsverband klein, waardoor ze weinig extra's kunnen bieden, dus moeten de scholen het meer oplossen. Wat eerder tot gevolg heeft dat complexe gevallen geen plek vinden. Dat vind ik een onwenselijke situatie. En het tweede is dat sommige samenwerkingsverbanden, onder andere hier in Utrecht waar ik woon, is in het voortgezet onderwijs afgesproken dat het samenwerkingsverband een zekere doorzettingsmacht heeft. Als dus geen school opstaat om een leerling op te nemen die tussen wal en schip valt, dat dan een samenwerkingsverband mag zeggen: maar jij bent nou aan de beurt en je neemt Keesje in de klas. Ik zou willen dat dat regel werd. Omdat ik denk dat daar een van de oplossingen zit. Dat als scholen naar elkaar kijken om die ene lastige leerling op te pakken. Dat als ze dat dan zelf niet willen, of niet groot genoeg zijn om dat voor elkaar te krijgen, dat je dan een samenwerkingsverband moet hebben om dat te regelen. Dit klinkt nogal pittig geformuleerd, zo bedoel ik het niet, want meestal gaat het natuurlijk gewoon goed. Hè. Laat dat duidelijk wezen. Maar dat zou toch wel een aanbeveling zijn.
Eke, we gaan naar een afronding. Er zijn inmiddels op jullie rapport wat reacties al binnengekomen, ook van ouders. Wat was de rode draad van die reacties en jullie reactie daarop?
Nou, we hebben reacties gekregen van fijn dat er onderzoek is, wat inzichtgevend. En sommige mensen hebben ook gezegd dat ze de resultaten herkennen. Maar we hebben ook van een aantal ouders en of oude groeperingen ook negatieve reacties op het rapport gehad. Sommige ouders waren echt boos over dit rapport. We hebben ook wat gesprekken gehad met deze ouders. Dat zijn dan vaak ouders van thuiszitters. Hun boosheid is eigenlijk dat de steekproef die wij gekozen hebben in dit onderzoek niet representatief is voor de hele groep thuiszitters in Nederland. En hun zorg was dat de aanbevelingen die dan in zo'n rapport gedaan worden misschien gegeneraliseerd gaan worden over dus de hele groep thuiszitters. Dat is natuurlijk zo. Deze doelgroep is een selecte doelgroep. Dus het gaat ook echt niet over alle thuiszitters. Dus ik kan me dat wel voorstellen als je een ouder bent van een thuiszittend kind waar dat helemaal geen agressief gedrag vertoont, dat geen jongen is, niet op het voortgezet onderwijs zit, waar allemaal andere dingen aan de hand zijn, dat je je niet in dit rapport herkent. Maar er is gewoon nog niet zo heel veel onderzoek. Dus dit is één manier om, nou ja, dat verborgen landschap van wat er nou allemaal aan de hand is, om daar wat licht op te werpen. En dat kunnen we in dit onderzoek voor een deel wel doen. Helemaal omdat sommige dingen die we gevonden hebben toch ook wel overeenkomen met ander onderzoek. Ik denk dat veel van de aanbevelingen die in het onderzoek gedaan zijn, dat zijn aanbevelingen die hebben wij niet als onderzoekers allemaal uit de mouw geschud, maar dat is ook gedaan in overleg met de begeleidingscommissie bij het onderzoek. Dus daar zat ook een hoogleraar in, wat mensen van de GPO, wat mensen van de NVO. Dus die aanbevelingen zijn op basis ook van dit vinden we, wat moeten we hiermee? En dat, dus die aanbevelingen als investeer in goed contact tussen ouder en school, investeer in het vroeg signaleren van wat er speelt. Ik denk dat dat ook wel aanbevelingen zijn waar de grotere groep thuiszitters wat aan heeft.
Ik deel overigens wel de kritiek dat het onderzoek beperkt is. Maar ja, als de beperking in het onderzoek zelf netjes is aangegeven, is dat natuurlijk ook geen probleem. Ik bedoel, er zijn geen onderzoeken die de volledige werkelijkheid dekt. Ik zou het nuttig vinden als er iets meer kwalitatief nog onderzoek zou worden gedaan. Klinkt misschien gek, maar ik weet dat bij al die secretarissen en al die commissieleden van die commissie en ook anderen die daarbij betrokken zijn, heel veel kwalitatieve kennis bestaat van de mechanismen die je gewoon ziet. Er zijn professionals die zien welke dingen werken, welke dingen niet werken. Dus puur kwalitatief onderzoek naar belevingen van professionals die linksom of rechtsom daarbij betrokken zijn. Dan zou ik wel 10 dingen kunnen noemen waarvan ik vermoed van nou, als je dat is als eikpunt zou nemen voor zo'n onderzoek, dan zou je nog wel eens tot een verrassend verhaal kunnen komen. Maar dat is dus van een heel andere aard dan dit onderzoek. Maar dat doet niks af aan de kwaliteit en de bruikbaarheid van dit onderzoek. Dat wil ik toch wel opgemerkt hebben.
Eke, wat zouden jullie als vervolgonderzoek zien?
Nou, Piet had het net al over dat je bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek bij professionals zou doen. Wat hun ervaringen zijn. Wat dit onderzoek... We konden veel uitspraken analyseren, dus 80 gevallen. Dat is voor kwalitatief onderzoek best veel. Maar die uitspraken dat zijn natuurlijk eigenlijk vrij beknopt. Je hebt kort de standpunten van de ouders, de standpunten van de school. En dan het oordeel hebben we meegenomen. Maar dat vertelt maar per uitspraak een heel oppervlakkig verhaal. En zeker onderzoek ook waar misschien ouders op zitten te wachten, is dat je kijkt naar wat zijn nou verschillende verhalen van leerlingen, van ouders en van scholen. Dus dat je die drie perspectieven wat diepgaander in een kwalitatief onderzoek, in een interviewstudy, naast elkaar kan leggen. Hoe beleeft een leerling dit? Wat zijn de redenen dat hij niet naar school kan? Hoe beleeft een ouder het? En hoe staat de school er tegenover? Die verhalen optekenen van leerlingen, om wie het gaat, ik denk dat dat echt een toevoeging kan zijn ook om naar oplossingen te kijken voor thuiszittende leerlingen. Dus echt kijken naar wat hebben zij nou nodig, wat hebben zij gemist?
Piet en Eke, dank jullie wel. We hadden nog de slotvraag.
Ja, een advies voor de onderwijsminister. Ik vind dat best lastig, want ik ben natuurlijk een onderzoeker en niet per se een onderwijsadviseur. Maar als ik in iets algemenere termen mag spreken, goed onderwijs kunnen bieden aan allerlei verschillende leerlingen met verschillende behoeften. En dat is wat je moet doen in passend onderwijs. Dat begint, dat staat of valt met goede randvoorwaarden. Genoeg tijd, genoeg aandacht voor leerling, genoeg aandacht voor de thuissituaties van leerlingen. Genoeg in kunnen spelen op behoeften van leerlingen. Daarvoor heb je tijd, ruimte en rust nodig. En ik denk dat daar nog een hoop te verbeteren valt in het onderwijs.
Ja, je kunt het daar moeilijk niet mee eens zijn. En toch ben ik het er niet mee eens. Ik zie dat het misgaat als scholen niet planmatig werken. Als je niet planmatig werkt, dan ben je daarna 5 keer zoveel tijd kwijt. Het is een bekend verschijnsel. Je moet het in 1 keer goed doen. In Friesland was dat ergens. Er is een samenwerkingsverband die stelt ook ontwikkelingsperspectiefplannen op voor kinderen die gewoon basisondersteuning nodig hebben. Gewoon omdat het goed werkt en dan in 1 keer on track ben en niet allerlei dubbel werk moet doen. Niet grote conflicten krijgt, niet nog eens een keer dingen opnieuw moet gaan proberen. Maar als je het in 1 keer goed doet, dan spaar je tijd. En dat is natuurlijk investeren. En wat dat betreft is de huidige wetgeving op het terrein van passend onderwijs echt helemaal zo slecht niet. Als je werkelijk doet wat daar staat, je volgt dat en je doet dat in overleg met de ouders, dan kost dat tijd, maar daarna win je dubbel tijd.
Dank jullie wel, mijn 2 gasten in deze podcast. Eke Kreiner van het Koonstam Instituut, onderzoeker en mede-auteur van het rapport Zicht op Thuiszitten, en Piet van Geel, zittingvoorzitter bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Mijn naam is Elisabeth van der Hoogen en in deze podcast spraken we over het onderzoek van het Koonstam Instituut naar factoren die een rol spelen bij thuiszitters en de mogelijke rol van professionals, ouders, scholen en samenwerkingsverbanden bij mogelijke oplossingen en bij het voorkomen van thuiszitten door leerlingen. Hartelijk dank voor het luisteren.